dat er uitgebreid onderzoek naar gedaan was, maar ik zag een tweet van Stefan Paas voorbij komen. Dat is de theoloog des vaderlands van vorig jaar. En die had op de dag dat het kampioenschap van Feyenoord was, twitterde hij dat Feyenoord onder theologen de meest geliefde club is.
Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken. Vol verhalen over de club, over haar oud-spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is toch mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezer en soms een schrijver. De gast van vandaag is een actieve en enthousiaste vent. Al ruim 8 jaar is hij bassist en zanger in een praise band. Hij is bestuurslid bij een lokale politieke partij en in het dagelijks leven ook nog eens leerkracht en Feyenoord supporter. Welkom, Bert-Jan Westerink.
Hey, goedenavond.
Leuk dat je meedoet aan deze nieuwe podcast.
Ja man, leuk. Zeker.
Ik heb dat wel nog even op moeten zoeken hoor, wat dat precies is, een praise band.
Ja, het is eigenlijk een beetje hippere muziek die wordt gespeeld in de wat in allerlei gemeentes zeg maar wordt gespeeld. En het wordt vooral in wat vrijer evangelische gemeentes zeg maar wordt het veel gespeeld. Dus ja, dat is eigenlijk en ik speel in allerlei gemeentes zeg maar die onze band uitnodigen. Daar gaan wij heen om te spelen zeg maar.
Ja. Oké, jij bent heel actief in de kerk.
Ja, klopt. Ja.
En als ik het goed had, Wezep, dat is bij Zwolle.
Klopt inderdaad, Wezep bij Zwolle. Het is wel, het is nog net op de Veluwe, dus het is nog wel veel gelovige dorpen, zeg maar, ook om ons heen. Wezep zelf is het ook wel, het wordt wel minder allemaal, maar volgens mij is dat overal zo. Dus ja, dat is inderdaad waar ik, en ik heb het ook wel van huis uit meegekregen hoor, maar het is ook wel iets waar ik zelf ook wel een keuze in heb gemaakt en waar ik zelf ook wel mee door wil gaan. Dus ja.
Bert Konteman, kwam die niet ook uit de buurt?
Klopt, ja. Ik heb vorig jaar of 2 jaar terug hebben we met onze band in een dienst gespeeld waar hij ook sprak. Toen vertelde hij dus een heel verhaal over zijn hele voetballoopbaan en ook welke rol zijn geloof daarin speelt. Dus ja, klopt. Ja,
oh, wat grappig.
Hij komt volgens mij uit... Ik weet zo exact niet trouwens waar hij vandaan komt, maar ook wel hier uit de buurt, ja. Dat klopt.
Ja, ik zit dat in één keer te bedenken, want die was volgens mij ook heel gelovig. Had het daar ook vaak over toen hij in Feyenoord
zat? Zeker. Ja, klopt. Ja.
En is dat dan iets waar jullie het ook na die dienst nog over hebben gehad, over Feyenoord?
Ja, ik heb het nog wel over met hem gehad. Hij was toen ook... als assistent met Kees van Wonderen net meegeweest met Oranje onder 17, waar ze toen Europees kampioen mee zijn geworden, als ik me niet vergis. En hij vertelde zeg maar, ook een beetje hoe dat ging met die jongens en ook een beetje de cultuur zeg maar, rondom die spelers. Maar hij heeft zeker ook een beetje zijn eigen geloofsverhaal verteld. Het kwam er min of meer op neer dat ze toen die... nog speelde bij ons, bij Feyenoord, dat hij toen naar Glasgow Rangers ging. En ja, daar kwam hij eigenlijk in zijn eentje te zitten, zeg maar. En kende die nog niet zoveel mensen. En toen is hij, zeg maar, eigenlijk weer een beetje terug in zichzelf of terug bij zichzelf gekomen. En ja, daardoor is zijn geloofsleven, zeg maar, ook wat meer gaan opleven weer. Zeg maar, dus dat is wat hij toen heeft verteld ook. Ja.
Met bij zichzelf terugkomen, bedoel je dat hij meer zelf innerlijk het geloof ging beleven? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ook. En hij kwam natuurlijk als enige hier vandaan toen bij Glasgow Rangers terecht. Dus dan was hij wel een beetje min of meer op zichzelf aangewezen. Dat is wat hij toen vertelde. En dan ga je terugdenken naar je roots en naar thuis en wat je van huis uit hebt meegekregen, zeg maar. En toen heeft zijn geloofsleven ook alweer een boost gekregen, zeg maar.
Ja. Nou, bijzonder. Ja. Ik zou zeggen, ook bij Glasgow en Celtic, volgens mij is die rivaliteit gedeeltelijk natuurlijk ook op het geloof gebaseerd.
Ja, klopt. Ja. Dat is de protestanten, onder andere. Ja.
Hoe is dat voor jou zelf? het geloof en dat samen met Feyenoord combineren. Dat is op zondag altijd. Ik weet niet of dat...
Ja, klopt. Ja, nou ja, het ging vanuit huis uit lachen om wel eens wat gevoelig om ook op zondag naar wedstrijden te gaan. Inmiddels gaat mijn vader ook gewoon mee, hoor. Dus die is ook wel... we zijn daarin wel wat losser geworden met elkaar. Het is natuurlijk meer een beetje hoe je het zelf beleeft en wat je er zelf aan doet en hoe je er zelf in staat, vind ik. En hoe je het kan uitdragen naar anderen in plaats van... dat je je moet houden aan allerlei wetten en regels voor de bühne, zeg maar. Dat is tenminste hoe het voor mij voelt. Dus ja, dat is hoe ik dat doe. Ja, en hoe ik dat samen zie. Ja, het staat niet zoveel los van elkaar, vind ik. Het hoort ook bij wie ik ben, vind ik, ook de club. En dat eigenlijk. En Feyenoord is daarin... past daarin ook wel weer mooi bij het geloof, vind ik. Want veel supporters die zien Feyenoord natuurlijk ook een beetje als een geloof. En ja, daarin zijn ook wel dingen die hetzelfde zijn, denk ik.
Ja, zoals?
Nou ja, het is toch wel een beetje... je komt samen, hè? Elke week of elke twee weken. En daar zie je weer de mensen die je kent. Ja, en dat is natuurlijk bij een kerkgang natuurlijk ook hetzelfde. De diepgang en de boodschap is natuurlijk wel heel anders. En het doel waar je voor komt natuurlijk ook. Maar ik denk dat er zeker wel overeenkomsten zijn met je onderdeel voelen van de gemeenschap. Dingen met vrienden kunnen delen waar je mee samen gaat. Tenminste, ik heb het altijd wel. Je maakt even een praatje met elkaar. Je deelt dingen met elkaar. Boodschap waarvoor ik zondags natuurlijk ga... in een gemeente waar ik voor in de gemeente kom, maar dat is natuurlijk wel anders. Want ook voor je geloofsverdieping, zeg maar. Maar ja, dat is ook iets wat je samen beleeft. En een wedstrijd beleef je ook met elkaar. Ja, en ook hoogte en natuurlijk ook de dieptepunten, die maak je ook met elkaar mee. Dus ja, wat dat betreft zijn er wel genoeg overeenkomsten, hoor, denk ik.
Ja, leuk om te horen. Ja, ja. Het eerste wat ik dacht toen jij zei dat je in een praise band zit.
Ja.
Hoe gaat dat dan met zingen? Is dat hetzelfde type zingen of zang als je in het stadion staat? Of?
Nee, dat gaat wel iets anders. Ja, nee, het is eigenlijk muziek. Het is een beetje rockachtig soms wel. En een beetje singer-songwriter en een beetje rustige muziek. Rustigere muziek, maar soms ook wel wat stevigere muziek. Maar het zou soms ook muziek kunnen zijn wat je hoort op de radio, zeg maar. Hoe het klinkt qua stijl. Alleen ja, dan gaat het wel, zeg maar, over God en over dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk wel het verschil. Maar het zingen is inderdaad, daar was ik zelf nog niet zo 1, 2, 3 opgekomen. Dat is natuurlijk ook iets wat je daar doet. Ja.
Ja, zijn er liederen die jij kent waarvan je zou zeggen, eigenlijk moeten die een keertje in de Kuip worden gedraaid? Gewoon voorafgaand aan een wedstrijd.
Oh, dat is een goeie. Ik kan er zo geen een bedenken. Nee.
Wat ik zelf vooraf nog even had gedaan natuurlijk. Ik heb het boekje in mijn kast staan van Dirk Kuyt. Ja. Het geloof in succes.
Ja joh. Wat een boek is dat ook, hè?
Dat is fantastisch om te lezen nu. Helemaal nu met de tijd verder natuurlijk gaat. Om dat weer terug te gaan naar dat kampioensjaar. Maar ik is zoeker naar, het moet wel over het geloof gaan. Ik weet, de Katwijker, Dirk Kuyt.
Ja.
Een gelovige man. Maar uiteindelijk pas op het einde van het boek komt het geloof ter sprake.
Ja, en wat me vooral in het boek opviel, los van Kuyt hoor. Geen kwaad woord over hem, want er komt steeds meer... kritiek op hem de afgelopen tijd. Dat doet me bijna pijn, moet ik zeggen. Want hij is voor mij echt een ontzettende held. Maar in ieder geval, ik heb het ook gelezen, dat boek. En ja, hij is wel heel blij met zichzelf ook, hoor, vind ik. Dat is wel een beetje, ik denk van ja, hij gaat wel heel erg in zichzelf geloven ook. Maar ja, en je ziet, ik heb toen die tv-uitzending over hem ook gezien. En dan gaat hij ook langzaam autonoom, is dat geloof ik, hè?
Ja.
Zo'n man die zijn handen legt op plekken op zijn lijf, wat dan een goede werking op zijn lijf heeft, zeg maar. Dan denk ik, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, zeg maar. Maar ja, dat zullen genoeg mensen, ook over gelovige spelers misschien zeggen, die daar voor uitkomen, zeg maar. Maar dan denk ik, ja, misschien probeert hij het ook van allerlei plekken, probeert hij misschien iets uit te halen waar hij iets aan heeft, zeg maar.
Ja, het geloof in succes, hè, is dat voor hem ook. Ja, daar komt hij op het einde ook op terug. Van het geloof in God is voor hem echt iets anders dan het geloof in succes.
Ja, klopt. Ja.
En die man waar jij het over had, die haptonoom, volgens mij heeft hij die ook zelfs nog naar Turkije gehaald en naar Engeland.
Ja, die is zeker weten. Ja, klopt. Ja, die is eigenlijk zijn hele voetbalcarrière ook meegegaan met hem. Ja, klopt. Ja.
Vind jij dat soort spelers die met wie jij misschien de geloofsband deelt interessanter? Volg jij die meer dan andere spelers?
Dat heb ik wel met bepaalde spelers, ook uit onze selectie. En ook Becker is dat, de keeper van Liverpool. Die is ook zeer gelovig en die komt er ook vooruit. Ja, dat vind ik wel leuker om te volgen. En natuurlijk in de huidige selectie van Feyenoord, dat is geloof ik Bottiging. Die staat natuurlijk ook wel onbekend dat hij ook wel gelovig is. En daar zie ik hem ook soms wel eens dingen over delen. Dus dat vind ik dan wel extra leuk om dat ook te volgen, ja. Zeker.
Ja. Jij vertelde mij trouwens nog vorige week toen we even kennis maakten over voorgangers en predikanten. Dat het onderzoek zou hebben uitgewezen dat die favoriet zijn, dat Feyenoord favoriet is onder hen.
Ja, ik dacht dat er uitgebreid onderzoek naar gedaan was, maar ik zag een tweet van Stefan Paas voorbij komen. Dat is de theoloog des vaderlands van vorig jaar. En die had op de dag dat het kampioenschap van Feyenoord was, twitterde hij dat Feyenoord onder theologen de meest geliefde club is. Wel, en ik zelf ook wel de meeste voorgangers die ik in de tijden spreek, zeg maar. En als ik ergens gitaar kom spelen, ook allemaal stickers van Feyenoord heb ik erop zitten, zeg maar, op mijn hoes die ik daaromheen heb. Dus als ze me dan zien inladen of uitladen, dan komt er ook nog wel eens ter sprake, zeg maar. En dan krijg ik vaker goede geluiden over te horen dan dat ik er heel negatieve geluiden over hoor, zeg maar.
Dus. En jij treedt vooral dan op ook in de regio Zwolle? Of richting Rijnmond daarvoor?
Dat niet zozeer, maar wel richting Rijnmond. Maar wel ook toch wel de voorgangers waar Feyenoord zeg maar de geliefde club is. Nu komen voorgangers natuurlijk wel vanuit een andere plaats vaak. Ook naar Wezep toe. Wezep is absoluut geen Feyenoord dorp. Er wonen hier veel supporters voor, dus dat is zeg maar, daar sta ik ook wel vrij alleen in, zeg maar. Er zijn wel wat Feyenoord
voor Ajax bedoel je?
Ja, zeker. Ja, nee. dat is echt. Er is een hele grote club, zeg maar, die hier vandaan altijd daarheen gaat. En toen ik kleiner was en in mijn Feyenoord shirtje door het dorp fietste, weet je gewoon. Gescholden, zeg maar, op je, als je dat deed. Dus dat, dat is tegenwoordig krijg ik dat niet echt meer te horen, maar dat is meer omdat je natuurlijk ook wat groter bent en ze je niet meer zo snel durven aanspreken. Tenminste, ik hoop dat het daarmee te maken heeft. Maar dus dat.
Jij had het dus extra zwaar. Je had niet alleen weinig te vieren, maar je had ook nog eens een keertje heel veel mensen om je heen voor die andere club.
Ja, en natuurlijk als je, dat zullen velen van ons herkennen, als je de maandag na een gespeelde wedstrijd weer op school komt of op je werk, dan krijg je dat natuurlijk 3 keer, 4 keer of nog vaker te horen. Ja, en dat moet je ook allemaal maar zien te verdragen en mee zien om te kunnen gaan, hè?
Ja, absoluut. En nou, dat is jou wel gelukt?
Ja, dat gaat, hè. Daar word je op een gegeven moment ook een soort van gehard in, hè. En het vreemd genoeg went het natuurlijk ook, maar dan is het natuurlijk juist mooi door die donkere momenten heen dat je soms ook eens wat te vieren hebt. Hè? En ja, afgelopen jaren is dat natuurlijk, hebben we natuurlijk heel wat goede jaren gehad ook daarin. Dus, vooral die jaren dat ik naar school ging, zeg maar, de tijden van Gullit en van Mario Been, jongen, dat was echt drama. Maar goed.
Ja, nee, begin er alsjeblieft niet tegen. Dus nee. Ik ben blij dat we daar voorbij zijn.
Nou, echt wel. Ja. Ja.
Zeker. Jij had ook een artikel gekozen die daarmee te maken heeft? Of?
Ja, ik heb de FRFC-jaarboeken. Die vind ik altijd superleuk om te lezen. Juist omdat je kenbare verhalen van andere supporters daarin ook kan lezen. En eigenlijk is mijn verzameling van boeken, zeg maar, is wel weer een beetje door. En ook meer over Feyenoord willen lezen, is wel een beetje door de FRFC-jaarboeken wel. Meer ontstaan, zeg maar. Omdat ik dat leuk vond om meer verhalen over te lezen. Ik heb het jaarboek van seizoen 2017-2018, Op weg naar weer een cup, heet die. Dat boek begint eigenlijk nog met een hoofdstuk over het kampioensjaar. Dat was toen zeg maar net achter de rug. Ze gaan altijd op chronologische volgorde door het voetbalseizoen heen, zeg maar. Ja, en daar staat een stuk in wat gaat over je helden zien huilen. En dat wilde ik eigenlijk graag lezen.
Nou, ik ben benieuwd. Ja,
ja. Het heet Je held zien huilen. Daar stond hij dan. De grote Pierre van Hooijdonk. 37 jaar, maar jankend als een klein kind dat zijn zin niet kreeg. In het muurtje. Verslagen door zijn eigen wapen. De vrije trap. Waarom moest ik dit nou weer te zien krijgen? Toch wel mijn enige echte idool. Hij was toch degene die iedereen kon verslaan. Degene die de ballen vanuit de kleedkamer erin schoot. En hij was toch degene waar je op kon vertrouwen als er nog maar 2 seconden te spelen waren. Dat helderdom was ineens niets meer waard en ik voelde me zwak. Daar waar meisjes gillend gek werden bij de Backstreet Boys of Five, zo had ik dat misschien wel een beetje met Van Hooijdonk. Eigenlijk wel gek dat je zo'n fan bent van een man, kreeg ik eens te horen. En als je het allemaal zo droog opzond, klinkt het wel wat obsessief. Maar goed, voor een 10-jarig jongetje valt dat te vergeven. Wat is het lievelingsdrinken van Pierre Van Hooijdonk? Ik wist het meteen. Perensap en bier. Daar begon het eng te worden. Maar ik kon al die pagina's over Pierre uit de seizoensgidsen wat dromen. En wanneer Van Hoot, zo heette hij op een spel zonder licenties, een kans miste op de PlayStation, dan drukte ik snel het spel op pauze om de mond van de commentator te snoeren. Hij kan er helemaal niets van. Dat dacht ik dus even niet. Hugo Walker. Niemand komt aan Van Hooijdonk. Aan alles komt een eind. Van Hooijdonk vertrok bij Feyenoord. Ik zie de paginavullende info in het AD nog zo voor me. Dat was dan zijn afscheid. Het maakte een zonnige zomervakantiedag ineens volledig zwart. Zoals zoveel een heroïsche poging deden, zo kwam ook Van Hooijdonk weer terug. Weer wat jaren ouder en niet meer de superspits die hij was. Zelf was ik uiteraard ook alweer wat ouder en ervoer ik ineens hoe vergankelijk heldendom is. Er waren toch meer jongens om mij heen vroeger helemaal wild van Van Hooijdonk, maar ze scholden op hem en zagen hem graag stoppen met voetballen. Hij kwam vooral nog in het nieuws wanneer hij zich weer eens ergerde aan een generatiekloof tussen hem en andere spelers. Ik kon het allemaal niet meer aanzien of horen. Dat was dan zijn laatste eredivisiewedstrijd. Ik heb nauwelijks iets van die wedstrijd kunnen zien. Alle aandacht ging uit naar de titelrace, waar Feyenoord zoals gebruikelijk weer eens niet aan meedeed. Feyenoord verloor met 5-1 bij Heerenveen. Met zelfs 7e op de ranglijst. De wedstrijd was afgelopen en buiten gingen de vogeltjes gewoon weer door met fluiten. Mensen waren met elkaar aan het lullen alsof er niets aan de hand was. En ik dacht weer dat klote Feyenoord. Waarom nou toch weer? En waarom ben ik toch voor Feyenoord? Was ik maar zoals die mensen buiten. Gaf ik er maar geen reet om. Het zijn maar een aantal grootverdieners die achter een balletje aanrennen. Ik hoor het anderen zo zeggen. Ik probeer dat zelf dan ook vaak te denken. Ik zie dat dan ook wel in. Maar het probleem is, dat lukt niet bij Feyenoord. En ondertussen dacht ik op die dag, hoe zal het met Van Hooijdonk zijn? Ik had hem nog nooit verslagen gezien. Maar ineens voelde ik, alsof ik zijn voodoo-pop was, dat het echt verschrikkelijk moest zijn. Misschien wel huilen. Toch maar weer die zelfkastijding. Studio Sport ging aan. Want ja, Feyenoorders staan er inmiddels onbekend dat ze van goede bondage houden. Een huilende Van Hooijdonk in het shirt van Feyenoord. Veel spelers huilen bij hun laatste wedstrijd. Maar dit was anders. Dit was alle ellende voorbij. Je kon haast niet meer om de conclusie heen dat er een vloek op Feyenoord moet rusten. Mijn Feyenoordziekte komt niet vanwege de spelers. Laat staan vanwege 1 speler. Maar zo nu en dan zit er tussen die enorme sloot van passanten ineens een speler die iets weg heeft van een held. Tenminste, dat hoop ik dan voor de 10-jarige van nu. Bij mezelf is die adoratie voor voetballers wel langzaam een beetje verdwenen. Maar er is toch echt 1 speler waarbij ik zelfs nu nog een beetje zenuwachtig word als ik hem zie. Dirk Kuyt, de gereformeerde visserszoon uit Katwijk. Een personage in de voetballerij van het uitstervende soort. Ook Kuyt verliet huilend de Kuip. Het waren tranen waar geen glimlach onder zat. Het was oprecht verdriet. Hij wilde gewoon niet. Het mocht gewoon niet. Waar hij voor naar Feyenoord was gekomen, heeft er niet in gezeten. Tijdens zijn laatste wedstrijd om des keizers baat kansloos verloren van Ajax. Waarom nou toch? Moet er werkelijk alles worden meegenomen in deze nachtmerrie? Kan iemand die een held voor velen is dan nooit een keer als een held afscheid nemen? Op de middenstip van de Kuip sprak Kuyt door de microfoon dat hij de droom had om ooit terug te keren bij Feyenoord. stonden mensen te grienen op de tribunes. Van Tokkie tot Zakenman. Man, wat hield iedereen toch van Kuit. En in al die jaren daarna keek men op de Moai-beelden op Paaseiland. Kijken naar het land van de vruchtbaarheid in de hoop op betere tijden. Altijd uit naar het moment dat Kuit weer zou terugkeren. Als Feyenoord dan toch nog eens in een stoute droom kampioen mocht worden, dan kon dat toch alleen maar met Dirk Kuit. De jaren zelden voor zonder een terugkeer van Dirk Kuit. Voor sommigen hoefde het al niet meer. En ook hier werd eens te meer duidelijk hoe kort het heldenbestaan duurt. Kuit was ineens Dollar Dirk. En als hij nog terug zou keren, dan moesten er toch zeker wel rollators bij de Kuip aanwezig zijn. Dat deed me pijn. Die tranen bij Kuit waren echt. Ik geloofde er echt in dat hij die diepgewortelde wil had om kampioen te worden met Feyenoord. Ook al doet Kuit zeker geen grote trucjes en heeft hij geen 5-star skills in FIFA. Kuit heeft dat ontrainbare. Dat wat Feyenoord nodig had. Het geloof in een ploeg terugbrengen. En Kuit kwam terug. Als de verloren zoon onthaald. Maar wel in een tijdperk waarin het verschrikkelijk is om als held gezien te worden. Van iedereen die ooit succesvol dacht terug te keren, is de opgave ook voor Kuit het zwaarst. Kuit ligt onder een enorm vergrootglas. Een paar keer balverlies en de digitale hooivorken en fakkels liggen al klaar om jou uit het elftal te verjagen. Vroeger hoorde je nooit iemand omdat die mogelijkheden er domweg niet waren. Maar nu kan je als Feyenoord-fan met een zwak voor Dirk Kuit soms beter even niet op internet kijken. Sociale media en fansites staan vol met reacties die recht in de ziel snijden. Iedereen praat elkaar ook na. Als Johan Derksen vindt dat Kuit een demagoog is, dan komt ineens iedereen met die term aanzetten. En waarom nou toch een demagoog? En zo alles wat hij zegt alleen maar zeggen omdat het volk dat zou willen horen. Waarom gelooft niemand die de oprechtheid van Kuit? Alles wat hij zegt is correcte taal. Men is gewend dat een bad guy de held mag zijn. Eentje die af en toe even iemand lekker verrot scheldt. Niet een keurige gereformeerde jongen uit Katwijk die het altijd voor iedereen opneemt. Dit is blijkbaar gewoon niet mogelijk en onnatuurlijk om zo te zijn. Ik denk dat dat juist de reden is waarom ik zo'n zwak heb voor Kuit. En waarom ik mij ergens met hem kan identificeren. Zelf heb ik ook niet bepaald het predicaat van bad guy. En ik voel mij soms dan ook wel eens te zacht en te slap in deze wereld. Maar Kuit is voor mij de held die aantoont dat het ook anders kan. Kuit heeft geen tatoeages, stoere kapsels, grof taalgebruik of trekjes zoals Zlatan heeft. Maar toch is Kuit een krijger, filmisch bijna. Toen ik stage mocht lopen bij de KNVB kwam op een dag Kuit langs voor een persconferentie. Toen die afgelopen was kon ik het toch echt niet laten. Het moet er extreem onprofessioneel uitgezien hebben. Ik moest toch even tegen hem zeggen dat hij nog altijd mijn held is en wenste hem succes met zijn missie. Waarschijnlijk wordt hij daar ook wel gek van. Hij krijgt dat dagelijks te horen. Maar hierna zal ik er nooit een speler meer mee lastigvallen. Die missie is altijd een verboden woord geweest. Wanneer het mislukt, krijg je het altijd keihard terug. Maar die tranen in 2006 vertelden genoeg. Kuit wil die schaal. En alsjeblieft laat het dan nu eindelijk een keer gebeuren. Niemand is groter dan Feyenoord. Ook Dirk Kuit niet. Maar als er dan toch iemand is waarvan ik altijd fantaseerde dat alleen hij met dat ding in zijn handen zou staan, dan was dat toch echt alleen Kuit. Van mij mag Kuit dat ding helemaal kapot knijpen en zijn tanden erin zetten. Van sentiment kan je niet vreten, zeggen ze altijd. Maar logisch straf dan voor één keer dat dat geen wet is. Nog eenmaal in onze oude Kuip. Met Gio als trainer. De trainer die ook al met de verkeerde tranen afscheid nam van Feyenoord. Het klopte gewoon niet. De trainer die samen met Kuit de WK-finale verloor. Het is allemaal bijna te mooi om waar te zijn. Nu wellicht samen op het bordes. Laat me mijn helden eens zien huilen. Niet meer van ellende, door vernedering en van schaamte, maar van enkel puur geluk. Opdat de glorie eens aan ons zal zijn.
Wat mooi.
Ja, tof.
Echt, ook het stukje dat Kuit dan gezegd wordt, dat je er blij mee bent. Dat hij nog altijd zijn held is, dat je hem succes wenst.
Ja. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk ook geschreven door... ik heb het zelf niet geschreven, hè, maar door iemand anders is het geschreven.
Ja, supporter ja, Mauricio Aros staat in een Twitter-account, denk ik.
Ja, klopt inderdaad. En ik weet ook wie hij is, zeg maar. En het is wel, mooi hoe dat is gegaan, zeg maar. Want hij heeft dit verhaal is geschreven, zeg maar, op 7 mei. Dus dat is dus de dag dat Feyenoord de eerste kampioenswedstrijd speelde, zeg maar. Dus dat ging toen ook mis. Maar ja, daarna is het natuurlijk zo mooi als hij het omschreef, omschreven heeft, ja, zo mooi is het ook geworden, zeg maar. Dus ja, dat is echt te gek. Ja, en ik had die droom ook, zeg maar. Ik dacht als Feyenoord ooit nog eens weer eerste kan worden, dan alleen met Kuit, zeg maar. En nou ja, in heel veel dromen die ik heb gehad, en dat is echt waar, heb ik dat ook gewoon voor me gezien. Dus ja.
Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekenkast. Heb je zelf een leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere 2 weken komt er een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.